Vandaag is het thema van deze dienst: na Pasen komt. Dat wil zeggen van, we hebben net Pasen gehad, we gaan dit dan naar Pasenboodschap. Luister naar deze overdenking. Ik wil wat belangrijks meegeven aan u deze ochtend. Pasen in het jaar 2013. Weet nog wat er een paar weken geleden zich afspeelde aan de Hofvijver bij het Binnenhof in Den Haag, waar weer de musical werd opgevoerd, The Passion, bij de EO en de RKK op tv. Ruim 2,3 miljoen Nederlanders keken naar het verhaal van Pasen. Hoe onze Heer in Heiland werd bedrogen, werd verraden en onschuldig naar het kruis werd geleid. Heel Nederland keek naar tv om te kijken naar het verhaal van Jezus. En dat in een land waar steeds minder en minder mensen aandacht hebben voor de Bijbel, voor het woord en het geloof als een ridicule beschouwen. 2,3 miljoen mensen. Wellicht heeft het wel gehoord, maar in Amerika heeft de afgelopen 5 weken een bijzondere tv-serie zich afgespeeld op een van Amerikaanse tv-kanalen. Het was een documentaire actieserie over de Bijbel, waarin in 10 afleveringen de Bijbelse verhaal werd verteld, van Genesis tot aan Openbaring. En ook in Amerika keken er bijna 10 tot 12 miljoen mensen elke zondag weer naar Bijbelse verhalen. En de mensen waren onder de indruk, hoe kon het Bijbelse verhaal anno 2013, terwijl de mensen hebben alle rijkdom in hun bezit en dan toch allemaal kijken naar deze documentaire. En deze documentaire hebben zo goed gedaan in Amerika, dat de EO maar heeft gekocht en dat je hem volgend jaar kunt bekijken op de Nederlandse tv. Er is een enorme aandacht voor het verhaal van Pasen. Maar nu is Pasen voorbij, alweer enkele weken. En wat komt nu na Pasen? Na Pasen doe je je tv aan en je kijkt naar de banken in Cyprus en aan mensen met een bankrekening, dan zoek, er staat ineens niks meer op je bankrekening. En ook wij hier in Nederland, de laatste paar weken, worden we ook verondersteld, ineens is er niks meer op je bankrekening. Ineens kan je niet meer bij je geld. Na Pasen komt ineens verwarring. Na Pasen in 2013, enkele kilometers ten oosten van dit land, vinden oorlogen plaats in Syrië en dreigt er zelfs een nucleaire kernoorlog in het zuidoostelijke Schiereiland van Korea. Het lijkt wel of sinds dat bijzondere moment met Pasen, ruim 2000 jaar geleden, toen Christus begon stief aan de kruis op uit de God van de derde dag, dat het lijkt wel dat we elke keer als er een Pasen is geweest, dat het steeds slechter gaat in deze wereld. Wat komt er nu na Pasen? Christus is opgestaan en het lijkt wel of de wereld niks en niets is veranderd. Christus stierf voor onze zonde en tekortkomen te graf. Christus komt op uit de graf. Christus liet zien dat hij het lam was dat geslacht werd voor onze fouten en tekortkomingen. Door Jezus Christus hebben wij nieuw leven, hebben wij het uitzicht op een betere toekomst. En elk jaar weer denken wij met Pasen datgene, dat offer wat Christus voor ons heeft gebracht en de kracht wat de opstanding met zich meebrengt. En ondanks dat fantastische wonder, ondanks datgene wat in de Bijbel werd voorzegd, lijken de mensen met Pasen opmerkzaam te zijn even stilstaan bij dat verhaal van Pasen. En kort daarna zakt men in en gaat men weer over tot de orde van de dag. Iedereen weet wat er, dat is een bekende Nederlandse gezegde, iedereen weet dat na Pasen Pinksteren komt. En dan is het met een vast kalender, nou, we hebben vrij gehad met Pasen, dus als 5 dagen later hebben we ook weer vrij met Pinksteren, dan gaan we weer naar de volgende vaart. Dat is hoe de seculiere mensen, de niet-gelovige mensen vandaag met christelijke feesten omgaan. Maar wat komt er voor ons na Pasen? Hoe gaan wij om met ons geloofsleven? Weten we datgene wat Christus voor ons heeft gedaan op die fantastische Pasenochtend? Is voor ons ons leven anders geworden na het moment dat Christus voor onze fouten en tekortkomingen opgegroeid uit het graf en weer die weg maakte naar dat nieuwe fantastische paradijs dat hij op dit moment voor ons aan het voorbereiden is? Weet u? Jezus' missie op aarde werd voor Jezus zelf duidelijk met Pasen. Weet u waar Jezus was? Op 12-jarige leeftijd in de tempel. En welk feest hij was bij datgene wat afspeelde. Uit Lucas 2 wat we kunnen lezen. Jezus was tijdens het Pascha-feest, tijdens Pasen, in de tempel. Studerende uit de schriften, zag wat er in de tempel gebeurde en hij kreeg, de meeste onder andere geeft de profetie, zag in datgene wat hij moest doen, uiteindelijk moest doen en de last die hij moest ondergaan. Vanaf 12 dagen leeftijd af. En terwijl hij zo was en praatte met de schriftgeleerden en de fariseeën in de tempel en zijn ouders Jozef en Maria op zoek waren, Jezus, wat ben je nou? Wat zei Jezus? Weet u niet dat ik met de dingen van mijn vader bezig moet zijn? Bij dat eerste paasfeest, waar Jezus in de tempel was, waar de missie van helder was, ik moet bezig zijn met de dingen van mijn vader. Waar zijn wij bezig na ons paasfeest? Wat deed Jezus nadat datgene op 12-jarige leeftijd hem echt daadwerkelijk doordrong? Wat deed Jezus gedurende zijn 3-jarige evangelie, 3 laatste jaren van zijn leven? Hij ging rond, brengde de boodschap van hoop. In Matthäus 9 lezen bijvoorbeeld dat Jezus rondtrok naar steden en synagogen, het volledige het evangelie van het goede nieuws over het koninkrijk van God. Genas elke ziekte en kanaal, wat bij het volk leven, helpt u uit het lijden weghalen en focust hun naar Christus. Naar een nieuwe hemel en aarde die hij zou voorbereiden. Jezus liet zien, na dat eerste paasfeest, op die 12-jarige leeftijd, dat ondanks alle pijn en ellende die men meemaakte op dat moment, want die Joden op dat moment tijdens het jaar van Jezus, die leefden onder de verdrukking van de Romeinen. En dat was een last, want ze moesten belasting betalen, net als wij dat niet leuk vinden, moesten zij belasting betalen aan de overheersing. Net zoals de mensen nu problemen hebben met, moeten we weer geld geven aan Europa, aan Brussel. Mensen voelden zich onderdrukt en dachten, wanneer komt hier een eind aan? En Jezus liet zien, er is een uitweg. Ondanks alle ellende, er is hoop. Jezus zei zelf tegen de mensen waarom hij was gekomen en is gekomen in deze wereld. U kent deze tekst wel uit Lucas 4. De Geest des Heeren is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft en mij heeft gezonden om een arm het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijheid te spreken en aan blinden het gericht vermogen om verslagenen weg te zenden in vrijheid en het jaar van welbehagen van de Heere te spreken. Jezus kwam om een boodschap van hoop mee te geven aan deze wereld. Jezus kwam naar deze wereld te laten zien dat hij de weg, de waarheid en het leven. op voorbereiding voor datgene wat Jezus Christus zal meemaken op die bewuste paasdag. Jullie Jezus zien, jullie mogen wel problemen hebben, jullie kunnen misschien moeilijkheden opvinden in je leven, maar er is hoop en ik ben degene die de hoop aan jullie gaat brengen. En die boodschap van hoop zorgt ervoor dat tientallen honderden mensen Jezus volgen. Die boodschap laat zien dat ook wij de keuze hebben gemaakt voor Jezus Christus. En loopt met jij bij met Jezus op weg gaan. Ook nu, in het jaar 2013, is er geen andere weg dan via Christus. Na de opstanding van Jezus, die bewuste paaszondagochtend, hebben miljoenen en miljoenen mensen geloofd datgene wat daar gebeurde. En ze geloven nog steeds, ondanks alle pijn en misère die men heeft meegemaakt in hun leven. Denk maar eens aan de vervolgingen die plaatsvonden in de middeleeuwen. Mensen leefden ook in ellende, niet wetende wat hoe een dag eruit zien. Of ze nou worden overgeleverd aan stadhouders en aan machthebbers en dat ze... Sommige vroege christenen werden geweld gefolterd, gemarteld, alleen maar omdat ze geloofden in de opstandingskracht van Christus. En ondanks alles hielden ze vast aan dat wat er gebeurde na Pasen. Voordat Jezus werd gekruisigd, zei hij meerdere malen tot zijn discipelen, onze volgelingen, dat ze zich moeten voorbereiden op moeilijke en zware tijden. Maar dat het niet de hoop moet verliezen en verlaten. Want wat zou er allemaal gebeuren na Pasen? Als je kijkt naar de gebeurtenissen die zich plaatsvonden na die bewuste paaszondagochtend, kunnen wij dingen leren hoe wij in ons geloofsleven moeten staan nu, 2013, uitkijkende naar de belofte die de Heer wil vervullen in onze levens. Wij leven in een onzekere tijd. Wij leven in de afwachting op het moment dat wij daadwerkelijk bevrijd worden van alle pijn, alle verdriet, alle ellende, alle zorg, alle nijd, alle kwaad, alle twist en noem maar op. We leven met de verwachting dat er een nieuwe hemel komt en een nieuwe aarde. En we kijken er naar uit. En hoe meer ik de cd persoonlijk aanzet en ik kijk naar alle ellende die er over de hele wereld plaatsvindt, zeg zo van, het kan mij niet vroeg genoeg afgelopen zijn. Maar gelukkig zegt de Bijbel dat iedereen die de kans moet krijgen om een ja of nee te zeggen, die kans gekregen moet hebben voordat Christus op terug komen. En dat is uiteraard op een spoedig gebeuren. Maar we kijken uit naar die bewuste dag. Ondanks dat alles verkeerd gaat. Ondanks het feit dat je wel eens het idee krijgt, maakt heeft Pasen het verschil uitgemaakt. Dan moeten wij onszelf afvragen. Staan wij stil in onze geloofsbeleving, in onze relatie met Christus, wat er gebeurd is na Pasen, of geloven wij nog steeds met alle kracht en met alle intentie, met een geheel hart en een geheel gezien in die opstandingskracht van Pasen? Een van de eerste dingen die gebeurde nadat Jezus nog op uit de graf, was dat de vrouwen stonden bij dat lege graf. Nu kon je wel voorstellen, je hebt jarenlang Jezus gevolgd, je hebt Jezus zien kruisigen, aan het kruisje nagelen, je hebt hem zien sterven, er gebeuren allerlei rare dingen rondom de dood van Christus. Je bent diep bedroefd omdat de rabbi, je leermeester, gestorven is. En dan kom je bij het graf. En dan zie je een grote steen weggerold. En je hebt wat geplezierd. Wat gebeurt er? Jezus zei dat hij gedurende leven, dat hij in 3 dagen de tempel afgebroken zou worden, opgebouwd zou worden. Vertwijfeling komt. Twijfel overmanden de vrouwen. En ik kan er echt in denken dat men zich behoorlijk over inzet, over datgene wat ze daar aantroffen. We kunnen dat lezen in Lucas 24, vanaf vers 2. En ze vonden daar de steen afgewenteld van het graf. En toen gingen ze binnen kijken en zagen het lichaam van Jezus Christus niet. En dan ga je twijfelen. Twijfelen over wat er zich heeft plaatsgevonden. Twijfelen over de woorden van Christus. Twijfelen over je eigen geloofsrelatie. Over van alle bronnen de vrouwen zich te twijfelen. En dan heb je twijfel, de gezien in de staat. En toen werden de vrouwen zich bevreesd. En het gezicht aan de grond bogen en zeiden die tegen hen: waarom zoekt u de levende bij de dood? De hemel zei: hij is hier niet, hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken was toen hij in Galilea was? Het eerste wat de engelen tegen deze vrouwen zeiden: herinner je het woord van God? Als wij beginnen in moeilijke momenten voor ons leven, met alle onzekerheid die we zien in de wereld om ons heen, herinner de woorden uit de Bijbel. Er zijn heel veel mensen die kijken naar tv en zien rampspoed in Noord-Korea. Er zijn een aantal onder ons, die kunnen goed herinneren hoe het was de Koude Oorlog. Dat er elke keer een atoom kon vallen en dan moest je over voor voorbereiden en voor oefenen. En diezelfde angst zijn weer terug te komen naar deze wereld. Wat gebeurde er na Pasen? De engelen namen de twijfel weg bij de vrouwen. Wat gebeurt er voor ons na Pasen? Onze twijfel wordt weggenomen als we vasthouden aan het woord van God. Na Pasen verdwijnt de twijfel. U weet wat de profetie ons leert over de laatste dagen. Jezus laat ons niet in de steek. We blijven niet in de ellende achter. De wereld gaat niet helemaal naar het einde toe op een verschrikkelijke manier, want Jezus komt terug en er vindt bevrijding plaats als wij vasthouden aan zijn woord en zijn waarheid. Het eerste wat na Pasen gebeurde, werd de twijfel werd weggenomen. Het eerste wat er moet gebeuren in ons geloofsleven is dat de twijfel weggenomen moet worden. En dat gebeurt door het woord van God. In deze turbulente tijden twijfel niet aan de uitkomst van wat er in de Bijbel staat. Jezus komt terug. Niet als een geest. Niet als een spiritueel gevoel. Jezus komt terug als schepper, herschepper en als koning der koningen en de Heer naar heerschaar. Om uiteindelijk thuis te brengen naar een nieuwe hemel en uiteindelijk naar een nieuwe aarde waar alle heiligen zullen wonen. Na tijd, na fase verdwijnt de twijfel. Wat er ook gebeurde na die bewuste paas van de ochtend, was dat er natuurlijk een aantal mensen niet zo blij waren met het feit dat die Jezus-secte zich zou ontwikkelen. Lees de Fariseeën en de Sadduceeën. Die hebben alles best gedaan om Jezus te veroordelen. En die wilden absoluut niet dat het gericht zou verspreiden wat Jezus zou leven. Maar er waren wel wat mensen soldaten daar en die hadden het gehoord wat er was gebeurd. En die maakten wel niet. Het lichaam van Jezus is niet meer aanwezig in het graf. En wat werd er gedaan met deze soldaten? In Matthäus 28 vers 12. Matthäus 28 vers 12. Daar ging de soldaten naar de overpriester. En ze gingen praten met de oudsten. En ze kwam te besluiten om deze soldaten maar veel geld te geven. Hier. Zeg maar tegen niemand wat je hebt gezien. Deze boodschap moet niet worden verspreid. We moeten ieder ander eens laten weten dat Jezus leeft. We geven ze geld en we kopen het om. Zo kunnen we werken aan ontkenning. En de Bijbel zegt in Matthäus 28, vers 15. Toen de soldaten het geld nog vastgenomen hadden, deden ze zoals ze hem voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. Vele mensen, niet iedereen, maar vele mensen geloofden de woorden van de overpriesters. Het gerucht wat zij verspreiden, van het ware woord dat Jezus was opgestaan. Ook nu leven we in een tijd dat mensen, ondanks het feit dat er zoveel bewijzen in de Bijbel, maar ook buiten de Bijbel te voelen zijn, dat Jezus Christus daadwerkelijk heeft geleefd, is gestorven en is opgestaan, dat de mensen zijn dus ontkennen datgene wat Jezus heeft gedaan na Pasen. Ondanks het feit dat het zo duidelijk in de Bijbel staat. Zelfs als wij de boodschap willen brengen dat binnenkort de opgestaande Heer en Heiland terugkomt naar deze aarde. In de Bijbel 2 Petrus, de derde hoofdstuk, lezen wij dat er in de laatste de dagen, in de tijd waarin we nu leven, er steeds meer mensen zullen zijn die zullen zeggen van, ja, maar jullie spreken wel als de dichter dat Jezus binnenkort terugkomt, maar echt die hele wereld veranderen? Maar ik merk niet dat hij terugkomt. En tegen stellen dat mensen zullen zijn die zullen spotten naar de gelovigen en zullen zeggen, ja, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de farao geslapen zijn alle dingen hetzelfde gebleven. Er zijn nog steeds mensen die hardnekkig willen ontkennen datgene wat de Bijbel ons leert. Blijkbaar vertrouwen de mensen de leugens die deze wereld verspreidt veel meer dan wat de Bijbel ons leert uit het woord. In het eerste engelboodschap van de drie engelen uit Openbaring 14, vanaf vers 6, wordt onze aandacht teruggewezen dat wij de schepper van hemel en aarde moeten aanbidden. En dat die boodschap gebracht moet worden aan elke natie, elke stam, elke taal en elk volk. En toch, blijkbaar in de tijd waarin wij leven, worden mensen omgekocht. Ongelovigen worden omgekocht, maar ook mensen die de waarheid kennen uit het woord, worden omgekocht. En wat bedoel ik nou met omkopen? Dat is iemand die een grote vraag heeft? Nee, dat bedoel ik niet. Met omkopen bedoel ik, goh, ik heb het zo goed. Ik heb het voor de wind. Ach, laten we een keertje stap op bij de kerk gaan. Beetje luisteren. Ik hoef maar vandaag niet te vertellen over wat Jezus heeft gedaan in mijn leven. Dat kan wel voor een ander moment. Omkopen wil zeggen niet de getuigenis brengen die ons opgedragen is te getuigen naar andere mensen toe. Wat gebeurde er na Pasen, ruim 2000 jaar geleden? Soldaten werden omgekocht om de ware boodschap maar niet te brengen. Wij moeten ervoor zorgen dat na het paasfeest, na het wonder wat we hebben gezien op paasmoekochtend, dat Jezus ons opstaat, dat wij niet stoppen met getuigen en het brengen van het woord van Jezus Christus naar deze wereld. Na het paasen kun je de opstanding niet ontkennen. Weet u, toen Jezus opstond uit het graf, liet hij zich zien aan zijn verse mensen. Twee van deze mensen waren de Emmausgangers.
Lucas 24, eerste paar versen. U kent het verhaal. Twee mensen, die bedroefd. Beetje verward door al de gebeurtenissen die er zich plaatsen op Golgotha. En diep bedroefd liepen ze naar huis. Onze rabbi is er niet meer. Onze rabbi is niet meer in een graf. Wat moet ik nu geloven? Wat moet ik nu denken? Hoe moet ik nu verder gaan? Depressie. Hoe moet ik verder gaan? Ook wij hebben daarmee te maken. Ik zie allemaal problemen in de wereld. Ik zie ellende op de tv. Ik hoor ellende op de radio. Hoe moet ik verder gaan? Verhoort Jezus mijn gebed nog wel? Is Jezus nog wel aanwezig? Maakt Jezus nog wel het verschil uit in het leven van mij, van mijn familie, van mijn naasten? U kent het verhaal. Ze waren diep bedroefd. En Jezus liep met hen. Waarom zijn jullie zo verdrietig? En dan beginnen ze te vertellen. Heb je het niet gehoord? Heb je het niet gezien? De grootste rabbi aller tijden leeft niet meer. Heb je ook niet gezien hoe hij onschuldig aan het kruis werd geslagen? Hoe reageert u? Als mensen aan u vragen, wat doet de Heer in uw leven? Bent u dan teleurgesteld? Of brengt u een blijde getuigenis naar uw naasten? Is het alleen maar jammeren en klagen? Weet je wat de Israëlieten deden in de woestijn? Ze zijn in de woestijn en lopen rondjes en waar is de Heer nou? En alleen maar ellende. Is dat wat wij uiten naar anderen toe als wij getuigen van ons geloof? Ja, ik ga naar de kerk, maar ik heb geen baan, ik kan niet ontslagen en ik zit kap op een bankrekening en ik weet hoe ik verder moet gaan. Wat deed Jezus? Hij sprak deze Emmausgangers aan. Weet je niet wat in het woord staat? En het begon bij Mozes, de Torah, de profeten, en legde uit alles wat er in de Bijbel betrekking had op Jezus. Hij begon met een overdracht van kennis. Als wij in moeilijke momenten bevinden voor ons leven, en we hebben te maken met moeilijkheden in onze familie, op het werk, op school, ga terug naar het woord. En dan zie wat Jezus voor je wil doen in dit leven. Die Emmausgangers nodigden Jezus uit om bij de maaltijd te nemen. Jezus pakt het brood. Pakt het gebed uit. En ineens komen die Emmausgangers erachter van, hé, hey, dat is Jezus. Hij leeft. Waarom waren onze harten niet brandend toen hij tot ons sprak en uit het woord van God vertelde datgene wat hem moest ondergaan? Als wij in moeilijke momenten bevinden van ons leven, als wij ons depressief en ellende voelen over de omstandigheden waar we ons nog nu in bevinden, waarom gaan we niet terug naar het woord? En ontdekken dat in al onze moeilijke momenten Jezus altijd bij ons is. Na Pasen verdwijnt de depressie. Na Pasen komt er hoop. Ja, het is de tijd aangebroken om het woord van Jezus opnieuw aan te nemen en te accepteren in ons leven. En dan niet alleen maar met onze lippen, want dat is vrij makkelijk, maar in al ons doen en laten. Als je voor de tv zit en je raakt helemaal in paniek,
over datgene wat er gebeurt met je bankrekening, dat wat er gebeurt in geopolitieke machtsverdelingen op het rond der aarde, vind rust in het woord. Laat je niet depressief maken. Na Pasen, 2000 jaar geleden, hadden we nog niet in de eerste dag, alles Thomas nog niet gezien dat Jezus opgestaan als volgeling van Jezus. De andere discipelen wel. En ze gingen naar Thomas toe. Heb je het gehoord? Heb je het gezien? Onze verlosser leeft. Jezus is opgestaan. Hij leeft. Maar Thomas is natuurlijk intellectueel. Moet ik zien. En dat geloof ik. We hebben veel zo gelovigen in de kerk die zeggen, geef mij eens bewijs van je geloof. Ik kom pas naar de kerk, maar ik wil ook de wonderen zien. Ik ga alleen maar mijn studie beter doen als ik hier op het project effect heeft in mijn kunnen laten. Het moet meteen effect resulteren. Zelfs bij gelovigen kun je ongeloof vinden, helaas. Wat zei Thomas in Johannes 20, vers 25? De andere discipelen zeiden tegen Thomas, wij hebben de Heer gezien, maar hij zei tegen hem, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijker zie, en mijn vinger niet in het litteken kan steken, en mijn hand in zijn zij, dan zal ik beslist niet geloven, de rationele gelovigen. Moet ik het zien? Er zijn heel wat mensen die pas in Jezus willen gaan geloven, wanneer ze volken het helemaal openbreken en Jezus met 10.000 engelen bij de aarde komt en gezegd wordt, het is nieuw geloof ik. Dan is het nou. Het woord zei Jezus staat na 3 dagen op. Dus los van het zien had Thomas kunnen geloven wat het woord zei. Het woord zegt, Jezus komt binnenkort terug. Om uiteindelijk weg te halen van deze planeet van zonde en deze aarde te reizen. Geloof het. Jezus heeft gewonnen. Jezus heeft overwonnen aan het kruis. En toch vragen we ons af of wij de overwinning wel bewaald hebben. Maar als jij gelooft in Jezus en bij Jezus blijft en vast aan zijn woord, dan heb je de overwinning. Dan moet je niet over gaan twijfelen, dan moet je zekerheid in vinden. Durf je geloven zonder het te kunnen zien? En u weet wat Jezus tegen Thomas zei toen hij voor Thomas stond. Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Durven wij, ondanks alle onzekerheid om ons heen, simpel te vertrouwen op de woorden die staan in 66 boeken in deze verzameling de Bijbel. Wat komt er na Pasen? Als het goed is, komt voor de gelovigen na Pasen een einde aan ongeloof. Althans, voor die die bereid zijn om onvoorwaardelijk te geloven. Maar weer Pasen is geweest, 2000 jaar geleden. En we zijn nog elk jaar bij het Pasenfeest stil, bij wat er gebeurde met Jezus, opstanding. En nu is het wachten op de wederkomst. En als het goed is, is dat wachten op de wederkomst niet iets passiefs. Met andere woorden, achteruit zitten, lang uit in je stoel en dan, nou, ik wacht wel tot er even terugkomt. Wachten is actief wachten. En dat is ook de boodschap die Jezus gaf aan de discipelen. In Lucas 24, vers 47, wat we lazen uit de schrift, lees dan het volgende. In zijn naam, dat is de naam van Jezus Christus, moeten alle volken bekering, dus teruggaan naar Christus, en vergeven van zonde worden gepredikt. En we beginnen in Jeruzalem, Samaria en de rest van de wereld. Want, vers 48, want wij zijn van deze dingen getuigen. Wij zijn getuigen van wat er gebeurde na Pasen, wat er gebeurde voor Pasen, omdat wij het woord van Jezus Christus hebben gelezen, hebben gebestudeerd en hebben geaccepteerd in ons leven. En dan geeft Jezus die aloude, bekende, ze noemen dat in Engels de Great Commission, het grote zendingsbevel, de opdracht, de taak voor elke gelovige, hoe te handelen, napraten. Ga heen, onderwijs al de volken, doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leert alles onderhouden datgene wat u bevolen hebt. En zie, ik ben met je alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Wat is onze opdracht na Pasen? Is dat passief achterover hangen? Is dat niks doen? Is dat vertwijfeld in een hoekje zitten? Is dat zeggen van nou, ik hoop en ik ga, en dat, maar, dat Jezus maar zo komt en dan hoef ik niks te doen? Nee, onze opdracht na Pasen is de twijfel wegnemen uit ons geloofsleven. Uit dat voor onszelf, maar ook bij anderen. Wat moet er gebeuren na Pasen? Dat wij niet omgekocht raken door niet de boodschap te verspreiden aan anderen. Maar juist vertellen datgene wat wij hebben gezien uit het woord. Wat moet er gebeuren na Pasen? Dat depressie en wanhoop verdwijnen. Wat moet er gebeuren na Pasen? Dat ons ongeloof geloof wordt. Wat moet er gebeuren na Pasen? Blijven getuigen wat Jezus Christus in uw en mijn leven heeft gedaan. Iedere dag opnieuw, totdat er geen Pasen hoeft te worden gevierd op deze zondige planeet. En hoe doen we dat? Uit eigen kracht, uit eigen werken, zodat we kunnen zeggen, kijk hier, ik heb mijn tekst gedaan. Nee, dat doen we door middel van de Heilige Geest. Want na Pasen komt Pinksteren. Na Pasen hebben wij de belofte gekregen dat de Heilige Geest uitgestort is. En we hebben die Heilige Geest nodig, omdat we kunnen onderscheiden tussen recht, tussen goed en kwaad, tussen de wil van God, dat we zijn woord kunnen begrijpen, en dat we met kracht de boodschap die gegeven worden kunnen uitdragen. Na het eerste paasfeest, nadat Jezus Christus opgestaan van Pinksteren en met de vroege regen uit de kerk uitgestort. Wij kijken uit naar de late regen. Dat nog één keer met kracht en intentie een boodschap van hoop de wereld uitgestuurd. Je hoeft niet te twijfelen, je hoeft niet ongeloof te zijn, je hoeft niet depressief te raken, want Jezus is opgestaan en Jezus komt terug. De profetie leert dat dat plaats gaat vinden. En die uitstorting van de late regen komt over alles. Omdat we hebben geloofd in de kracht van wat er gebeurde die ene paas zondagochtend. Weet u, na Pasen hebben wij nog steeds voedsel en spijzen. We hebben nog steeds huisvesting vrienden en familie. Nou, wat er gebeurde op Pasen, 2000 jaar geleden, hebben we geen wanhoop en geen depressie meer. Geen verdriet of ongeloof, want Jezus Christus heeft ons hoop gegeven. Na Pasen hebben wij de zekerheid dat Christus voor u en voor mij een plek voorbereidt. En dit hebben we allemaal te danken op die ene paaszondagochtend. We leven in een hele spannende en interessante tijd. En het is best onzeker wat er plaatsvindt in de wereld. Maar wees niet bevreesd. Leef niet in wanhoop. Want als je gelooft in datgene wat er gebeurt met Pasen, dan leef je in hoop. Hoop op een betere morgen, maar ook hoop op een nieuwe vandaag. Want, zoals in de schriftlezing, Christus moest lijden en sterven en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet alle volken bekering vergeven van zonde gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. En waarom doen we dat? Omdat wij daarvan getuigen zijn. Broeders en zusters, na Pasen is er hoop. Amen.